schriftlezing voor het middag is uit het evangelie. En naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 22e hoofdstuk, de versen 14 tot 20. Lucas 22, de versen 14 tot 20. Wij lezen nu het woord Gods aldus. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: ik heb grotelijks begeerd dit paascha met u te eten, eer dat ik lijd. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: neem deze en deelt onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dit is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het vernieuwde verbond in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons, Heer Jezus, wij danken u dat gij ons samengeroepen hebt in dit middaguur, dat wij vergaderd mogen zijn rondom uw woord. En gij hebt ons bekendgemaakt dat dat uw naam is. Gij belooft dat gij dan in de Zoon uw liefde bij ons tegenwoordig zult zijn. Heere, wil om de omnevelingen van ons hart en ook van ons brein wegnemen, omdat iets van het licht van die aanwezigheid ook hier tot ons mogen komen en er door ons gezien mogen worden. Heere, wil uw woord voor ons openen, wil ons niet overlaten aan spiegelingen en voorbereiding van onszelf, hoe wij u daarin aangeroepen hebben en gebeden hebben dat gij het wilt vervullen. Maar wij bidden u om uw Heilige Geest, dat het woord klank krijgt door de adem van uw Geest. Wij dragen u op al onze noden en zorgen. Zo'n klein gedeelte kennen wij daarvan. Heere, gij weet wat wij voor nodig hebben eer wij u bidden. Er zijn enkele dingen die wij toch graag zouden willen zeggen. Wilt gij zijn met de zieken? Wilt gij genezing schenken? Wees met rouwdragenden. Wees met wanhopigen. Wees met allen die geen uitzicht zien. Misschien omdat de blik beneveld is. Heere, wil licht geven, kracht, waarheid. O Heere, wil ook zo vanavond met ons zijn. En ook in de toekomst geef dat we het geheimnis mogen kennen van de gemeenschap met u. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Geef dat we ook iets mogen grootmaken van uw naam en u mogen loven en prijzen. Zo, Heere, dat iets van de glans van uw heerlijkheid ook mogen uitstralen in ons. Geef dat we ook gericht mogen zijn op datgene wat u ons hebt toevertrouwd. Dat er toch iets is in ons leven dat van u is en dat meegaat. En geef dat het ook mogen glanzen. Ook. En hoewel gij het in verschillende maten aan ons gegeven hebt, o Heere, geef dat wij daar niet op mogen zien, maar alleen op de glans die van u is en de heerlijkheid die ook in dat verschillende toegemetene toch straalt als dezelfde glans. Heere, help ons zo in alles. Stel ons tot zegen. Zegen ons zo sterk dat wij over hebben dat we niet alleen armoedig daarmee moeten omgaan om zelf wat overeind te blijven door de zegen die gij ons geeft, maar wil ons zoveel geven dat wij ook bij machte zijn om ook anderen daarvan over te dragen. Mensen, schepselen, daar waar gij ons roept. Heere onze God, vergeef ons onze zonden. Nog eens vragen we u dit. Vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u ons. Om zijn naams wil vragen u dit, Vader, om uw naams wil. Amen. Het tekstwoord voor hedenmiddag is het laatste gedeelte van het 19e vers van Lucas 22. Lucas Evangelie 22, het laatste deel van het 19e vers. Wij lezen het woord Gods aldus. Dit, doe het tot mijn gedachtenis. Mensen des Heren, de kerkenraad verzocht mij om aandacht eraan te besteden dat vanmorgen hier het heilige avondmaal gevierd is. En nu heeft u daar niet allemaal aan deelgenomen. Maar het lijkt mij toch goed dat wij ook, als we er niet aan deelgenomen hebben, ons toch mogen bezinnen op de diepste zin ervan en de grond van waarop het gevierd wordt. En daarom dacht ik dat het misschien alles samengevat kon worden in dat overbekende, maar zo ontzaglijk diep en daardoor moeilijke woord dat de Heer Jezus heeft uitgesproken in die woorden: dit, doe het tot mijn gedachtenis. Ik vertaal het nu letterlijk in de volgorde van de grondtekst. Ik wil niet veel dingen daarbij halen, maar ik zou graag nu alleen bij die woorden stil willen staan en ze in volgorde behandelen. In de eerste plaats staat er in de tekst het woord dit. Wat wordt daarmee bedoeld? Eigenlijk staat er een woord dat betekent dit. Hier bij mij. Deze, dat kun je uitdrukken. hier bij mij, daar bij u, en nog verder daar ginds. Maar dit is hier bij mij, dit. Dus het gaat om in de eerste plaats om dat gebeuren, om die handeling die de Heer Jezus daar pleegt met voor zijn leerlingen, zijn discipelen. Wat is dit verder? Ze zijn hier niet bijeen in een willekeurige maaltijd, maar het is de speciale paasmaaltijd die in Israël gevierd wordt als gedenken van de uittocht, de verlossing uit Egypte. Dat is het gedenken, de paasmaaltijd. Het merkwaardige is, dat is juist in verband met het heilige avondmaal wel moeilijk, maar de moeilijke dingen brengen ons juist bij het wezen vaak, dat de maaltijd, de paasmaaltijd, uitsluitend bedoeld was voor Israëlieten, voor Joden. Een niet-Israëliet die niet besneden was, wordt van deze avondmaalsviering geweerd. Het is dus een typisch Israëlitische Joodse aangelegenheid, die daarom niet zonder zin is voor de volkeren en ook voor ons. Ja, die uitermate belangrijk daarvoor is en onmisbaar, dat is alles juist, maar het is toch een gesloten gebeuren wat een betekenis heeft in verschillende lagen. In de eerste plaats wordt er bij dat avondmaal herdacht, zoals ik zei, de uittocht uit Egypte en de verlossing. Het is een gedenken. Door de handeling wordt men gebracht daar naartoe, wordt opgeroepen als het ware wat toen gebeurd is, en weet men zich daarmee verbonden. Het is het teken van paaslam dat geslacht wordt. Het bloed wordt aan de deurposten gesmeerd. En het is zo dat de engel des doods voorbij is gegaan. Die engel die in heel Egypteland rondging. Al die dingen worden aan het paaslam wordt gegeten. Het brood wordt gebroken. De bekers gaan rond. Meestal bij het Joodse waren vier bekers. Die ook samenhangen met de vier wereldrijken waar de Joden onder in ballingschap zullen zijn tot het laatste de Romeinse is. Maar die bekers zijn daarvoor ook de vertroosting. En ze wijzen ook niet alleen op het gedenken van het verleden, maar ook op de toekomst van het aanbreken van het Koninkrijk Gods. Het is hier een typisch Israëlitische maaltijd. Maar in dit woord dat we hier citeren ligt veel meer dat woordje dit. Jezus pleegt hier een speciale handeling. Hij breekt, het staat in verband met het breken van het brood, waarvan Jezus gezegd heeft dat het zijn lichaam is. Het is dus zo dat hier als het ware alles getrokken wordt, het verleden van de uittocht uit Egypte en de komst van het Koninkrijk Gods, alle naar dat wonderen gebeuren wat de volheid des tijds is, het middelpunt van alle dingen, dat is die 33 jaar van het leven van de Heer Jezus hier op aarde. Dat wordt uitgedrukt en Jezus pleegt deze handeling, opdat die handeling ook daarna door de discipelen gepleegd zullen worden in een bepaalde zin. Dit drukt dus het verleden uit van het paasfeest. En het is ook de verwachting van het Koninkrijk Gods. En het is het gebeuren hier speciaal in die paasnacht, wat onmiddellijk verband houdt met het lijden en sterven van de Heer Jezus. Het is deze handeling die in gedachtenis genomen moet worden. Deze handeling die herhaald moet worden. Dat is het dit waarom het gaat. Deze handeling van het breken van het brood en het rondgeven van de beker. Dan volgt er een werkwoord wat er staat: doe. Doe het, dit, doe het, staat er in een gebiedende wijs. Maar heeft de taal die hier gebruikt wordt in het Nieuwe Testament, dat Grieks, dat heeft speciaal twee werkwoorden, er zijn er wel meer, maar de belangrijkste werkwoorden voor doen of maken zijn in de eerste plaats het zogenaamde pranto, waar ons praktisch van afgeleid is. Praktisch doen. We kunnen praktische dingen verrichten en doen. Dat kennen wij in het gewone dagelijks leven. We kunnen iets maken wat een praktische zin heeft. In het woord praktisch is het helemaal uitgedrukt. Nu, dat woord gebruikt de Heer Jezus hier niet. Het is een ander woord in het Grieks en dat is dan het poieo. En dat betekent, eigenlijk u hoort het al in het woord, het hangt samen met het woord poëet, dichter. Het is ook een maken. Het is het woord wat ook in de Griekse vertaling gebruikt wordt van het woord scheppen. U voelt wel eens iets anders dan praktisch bezig zijn. Het is eigenlijk een bezig zijn met de dingen, ook zeer concreet, maar er zit iets verheffends in. De dingen worden als het ware geleid naar hun hoogste bestemming. Er wordt gedacht aan hun afkomst, aan de bedoeling van het woord Gods, en het is een leiden naar hun hoogste bestemming, zoals ze zijn in het Koninkrijk Gods. Dat is eigenlijk het juiste dichten. Sommige domme mensen, ja, die zijn soms intellectueel heel sterk. Ik wil niet zeggen dat het niet samen kan gaan. Want het intellect kan ook in verbinding gesteld worden met de geestelijke dingen. Maar het kan ook een uiting zijn van verworde geest, zoals Heidegger het genoemd heeft, het intellect. Het heeft een oorsprong, een levende oorsprong gehad. En het is dikwijls gestold. Maar sommige mensen die dan intelligent blijken te zijn, en toch niet in de diepste zin menen dat dichten berust op een irreële toevoeging aan de dingen. En dat is het niet. Tegendeel, het is wel een toevoeging aan het gewone praktische leven. Maar niet alleen een zinvolle, maar een verrijkende toevoeging uit de oorsprong van het scheppingswoord. En het herkennen en gericht zijn op de hoogste mogelijkheid en de hoogste bestemming die er eigenlijk in ligt. Dat is dat wonderlijke doen wat dus bij een ware poëet naar voren komt en dichten. Hoe kunnen we het anders? We kunnen niet eens historie schrijven zonder te dichten. Dat is niet als iemand over de meta-historie spreekt, dus de historie achter de historie, dan is dat niet een fantastische toevoeging. Maar dan is het alleen de dingen opheffen en in betrekking brengen tot hun oorsprong en tot hun toekomst. Nu, dat woord wordt hier door de Heer Jezus gebruikt in het woord doen. Er heeft dus iets plaats, een handeling. Er wordt iets in het gewone leven gedaan, iets wat zeer werkelijk is, zeer concreet. Daar wordt echt brood gebroken en beker met wijn gaat rond. Het is een gebeuren wat iedereen kan waarnemen, maar het is niet een praktisch bezig zijn. Het is een, laat ik zeggen, een poëtisch bezig zijn in de diepste zin van het woord, zoals het er staat. En dat is eigenlijk waar de hele menselijke cultuur om draait. Dat is de opgave. Wat is eigenlijk cultuur? De mensen leuteren zoveel over cultuur en je moet creatief zijn en al die dingen meer. Maar wat is eigenlijk cultuur? Cultuur is cultus, is in verbinding brengen van de gewone dingen met de goddelijke wereld. En dat is er eigenlijk dit doen. Dat is dat het gewone aardse gebeuren, wat er hier geconcretiseerd is in dat breken van dat brood, dat dat nu een verbinding betekent met de goddelijke wereld. Eigenlijk moeten we dat met alles doen. Wat is nu de taak, wat is nou het rentmeesterschap van ons mensen, wat God ons gegeven heeft, waar zo mooi over gepraat wordt, en wat er in mijn allerlei momenten voor de dag gaat. Het is eigenlijk niets anders dan dat wij de gewone dagelijkse dingen in verbinding brengen met de goddelijke wereld. Bij alles wat we doen. Als we oorspronkelijk het land bewerken. Als we met elkaar omgaan. Als we iets maken. Als we iets spreken. Moet alle steeds weer het gewone zijn dat in zijn verbinding met de goddelijke afkomst en de goddelijke bestemming gezien wordt. En waar we de hopeloosheid beleven, dat het er zo ver van af ligt, dan moeten we de daad verrichten, terwijl we misschien denken dat die mislukt en dat die helemaal geen kans van slagen heeft, als een gebedsvorm waarin wij God om hulp vragen om dat te doen. Dat is dus het volgende, dat is dus dat doen waar de Heer Jezus hierop wijst en wat dus bij de viering van het avondmaal aan de discipelen, aan de apostelen, en er wordt gezegd de apostelen, het zien dus al op de toekomst, op de verbinding met de volkeren, het zijn niet zomaar de leerlingen, maar Lucas gebruikt het woord apostelen, dat betekent afgezondenen, die vanuit Israël, vanuit het volk gezonden worden naar de volkeren. Nu, die moeten deze handeling plegen onder elkaar. En er moet er zoveel licht en zegen zijn dat het uitvloeit, het licht, en straalt over de volkeren. En nu het volgende, en dat is nog weer een moeilijker te verstaan woord. Doe dit, ja, in dit dichterlijke, verheven, cultische, culturele doen, dit verheffende doen. Doe dit. Waar naartoe? Waar is het op gericht? Wat is dan de afkomst? En wat is dan de toekomst? De Heer Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. Tot mijn gedachtenis. Daar staat, broeders en zusters, weer zo'n ontzaggelijk, indrukwekkend woord. Het, in het Griekse woord, ik noem het maar gewoon, omdat we het in allerlei vormen ook tegenkomen, ook waar we de taal niet machtig zijn. Het woord anamnesis, het wordt vaak gebruikt door de wijsgeer Plato, daar heeft het een zeer speciale betekenis. Het is eigenlijk een grondwoord van de wijsbegeerte van de Griekse wijsgeer Plato. Maar merkwaardig is dat dit woord nu juist hier in het evangelie genoemd wordt. Dan kunnen we natuurlijk maar niet zo aan voorbij gaan. Ja, je kunt er wel zo overheen lopen, maar dan vang je ook wel het op, hoor. En dan word je ook wel zalig. Maar het is zo dat als de Heer God ons zulke schatten aanreikt, dan moeten wij ons erover bezinnen. Dat kan niet ieder mens doen, maar daar moet je mensen voor neerzetten en de gelegenheid voor laten om die dingen te doen en om ze te vinden en te zoeken en daarin onderwezen te worden om ook anderen te onderwijzen. Nu, dat woord anamnesis kun je vertalen letterlijk met wederherinnering. Wat is dat eigenlijk? Kijk eens, herinnering, dat kennen we allemaal. We kunnen ons herinneren. Probeert u met zijn hele wonderlijke gave. Augustinus heeft er op zo'n machtige wijze over gesproken, over de herinnering. Is er eigenlijk iets wonderlijks dat je nu kunt indenken? We zitten hier nou bijvoorbeeld in deze kerk. Dat we eraan denken hoeveel keer we hier gezeten. En toen in die maand en toen gebeurde dat. En we gingen daar naartoe. En je kunt het zomaar oproepen. Het verandert wel eens een beetje. Het is niet gelukkig zo scherp als een foto. Omdat die is dikwijls onwaar. Omdat die de afstand van de tijd wegneemt. Maar je kunt het toch maar oproepen, het is er. Met uw jeugd oproepen, sommige mensen gaan ver terug. Tot 2 jaar, misschien wel eerder. En het staat er, u ziet het. U hoort, de stem hoort is soms moeilijker. Het beeld is meestal makkelijker vast te houden. Moeder, vader, het eerste huis. Ook later, dingen die je overkomen, de hoogtepunten van je leven. Je kunt ze oproepen, ze zijn er ook nare dingen. Kunnen zo, wat is de herinnering iets vreemds? Wat heeft iets schimachtigs? Dat is een droom. De mensen zijn, ik heb dikwijls horen zeggen van mensen die vanaf gestorvene dromen. En dan willen ze spreken en dan willen ze de handen ernaar uitstrekken. En dan wijkt het. De herinnering, hoe helder en mooi ook, kan, heeft toch iets schimachtigs. Het is ook zo dat de herinnering door een teken opgeroepen kan worden. Dat is ook merkwaardig. Denk eens in, ik was met vakantie ergens en dat heeft u getroffen en er was een bepaalde geur van een bepaald soort bloemen. En als je die geur ruikt, dan is het er. Dat kan. En zo zijn er allerlei dingen. En nou is het niet dat je het ondergaat. Maar hier wordt ervan gesproken dat er een handeling plaatsvindt die zo'n herinnering oproept. Dat kan dus ook. Het kan niet. Het hoeft niet willekeurig, het onwillekeurig te geschieden. Maar het kan ook willekeurig met een. En met een nauwgezetheid dat er iets opgeroepen wordt. Maar ja, dat is dan een herinnering. Het is mogelijk dat een herinnering voor de discipelen opgeroepen zullen worden. Dat ze denken, toen hebben wij daar gezeten. In die zaal. Met hem. En toen heeft hij het brood gebroken. Ja, zo kan het. Maar dan is het eigenlijk. Het woord wat hier staat, op de arm bij Plato, betekent eigenlijk dit. En dat is toch eigenlijk wel iets wat niet het einde is, maar wat een toeleiding kan geven tot het woord wat hier eigenlijk staat. Het is namelijk zo, Plato zegt, de wederherinnering die is daar. We zijn in de wereld, we herkennen iets. Bijvoorbeeld de vorm van een cirkel of van een driehoek. Of van een boom. Of van allerlei dingen. Hoe herkennen we ze eigenlijk? Het is zo'n chaos van verschijnselen. Hoe zien we daar de eenheid in? Dat Plato, omdat wij geraakt worden. We zien bijvoorbeeld een boom. En dan wordt er in ons iets opgeroepen wat wij van voor onze geboorte kennen. Toen we in de paradijselijke wereld waren. En daar de eigenlijke geschapen boom hebben herkend. En nu zien we het in deze wereld. En dan wordt dat ineens opgeroepen. En daardoor herkennen wij die boom. Wederherinnering is dus. Naar aanleiding van iets. Wat we in deze. Gewone wereld tegenkomen. En dat ons ineens brengt. Een wederherinnering. Van wat we eens. In het paradijs hebben gezien. Zo wordt het hier geleid. En dan ga ik nog verder. Het woord wederherinnering. Het betekent niet alleen de herhaling. Wederherinnering. Maar er zit het woord anamnesis in. Dat betekent een letterlijk. Het is geen Nederlands hoor. Vergeeft u het. Ik probeer weer te geven wat er staat. Het is geen mooi Nederlands. Het is helemaal geen Nederlands. Maar ik kan het toch weergeven. betekent eigenlijk een omhoog herinnering. Dus het is een herinnering die omhoog voert. Dus je ziet iets zoals het breken van het brood, dat teken op die boom, en dan is het meer dan een herinnering van een boom die je gewoon wel eens vroeger gezien hebt. Is het naar iets, naar een oerboom die je niet meer wist, maar die je toch in het paradijs hebt gezien. Een omhoogvoerende herinnering. Dat is het. Dat wordt hier gezegd. Doe dit tot mijn gedachten. Is een omhoogvoerende herinnering. Maar waar naartoe? Dat brood wordt gebroken. En die beker gaat rond. En dan is het tot mijn gedachtenis. Het is niet zomaar een voeren naar het paradijs, naar het begin of naar het einde. Maar het is een gaan, een gevoerd worden tot Jezus. Niet in herinnering alleen, want we zijn meestal bezig met herinneringen. De geschiedenissen die verteld worden. En de mensen brengen het over en vertellen elkaar van Jezus. Je kunt een heleboel dingen van horen zeggen hebben. Maar dit is meer. Dit voert, ja, waar moeten die discipelen later, die apostelen toe terugvoeren? Tot dat gebeuren van toen, niet als een herinnering, maar ze moeten daar weer terugkomen. Ze moeten, broeders en zusters, kunnen, laat ik het zo zeggen, daarmee gelijktijdig worden met Jezus. Dat is toch eigenlijk het punt. Of we over Jezus praten, en over Jezus herinneren, en over de mooiste stellingen en dogmata over Jezus hebben, daar gaat het niet om. Gelijktijdig met Jezus zijn. Wat is gelijktijdig zijn? Dat is ontmoeting. Want je kunt elkaar zogenaamd wel zien, maar zo ver van elkaar verwijderd zijn, dat je niet gelijktijdig met elkaar bent. Dat er niet een interval nul tussen je is. Om het nou maar eens domweg natuurkundig of exact te zeggen. Het is zo dat je erbij bent. Ontmoeting is nog veel meer. Dat die wonderlijke omgang die er met Jezus is en die daarmee opgeroepen kan worden. Tot wat zijn lichaam is verbroken. Hij heeft geleden, hij is gestorven en toen heeft hij alles van alles wat geschied is, van alles wat gezondigd is, alles wat gebroken is, alles wat uit de oorspronkelijke harmonie geslagen is, wat zonde genaamd wordt, dat heeft hij op zich genomen en dat heeft hij omhoog gevoerd tot de hemelse Vader. Hij heeft gedaan. Hij heeft geschapen. Hij heeft het offer gebracht. Hij heeft omhoog gevoerd. Zie, het Lam des Heren, dat de zonde der wereld omhoog voert, staat er letterlijk. Dat heeft hij gedaan. En dat gebeuren heeft daar plaatsgevonden. Uiterlijk, in een beperkte tijd. Dat is zo concreet dat het hier en nu gebeurd is. En dat het reikt tot het ontoegankelijk licht van de hemelse heerlijkheid waar God zelf is. En dat alles. En daar word je nu naartoe gebracht in een wederherinnering. Een omhoogvoerende herinnering naar Hem. Naar Jezus die dat heeft gedaan. Je bent gelijktijdig met Hem. Met zijn lijden, met zijn sterven, met zijn opstanding. Maar dan gaat het verder, dan gaat het terug naar de eeuwigheid waaruit het eeuwige woord was, de eeuwige wijsheid Gods, de eeuwige Torah en de hemelse heerlijkheid waarin Hij opgevaren is. Je wordt er allemaal mee verbonden. Zoals plotseling een geur, een bloemengeur iets kan oproepen wat je eens hebt meegemaakt. Zo is dit een willekeurig teken, wat je zelf gekozen hebt, wat Jezus heeft opgedragen om dat op te roepen. Niet als een vage herinnering. Niet als een schimachtige herinnering. Niet alleen maar word je gebracht in het paradijs. Met plaatdruk kun je nog tot het paradijs komen. Maar het gaat om meer. Het gaat om de diepe eeuwigheid zelf. Die voor ons bestaan was. En die daarna zal zijn. Waarin Jezus was en is. Wat hij heeft uitgedrukt in dat wonderlijke preet. Dat die tegenwoordige tijd eer Abraham was. Ben ik. Broeders en zusters. Daar word je gebracht. En dan ontmoet je hem. En dan ben je met dit alles verbonden. Dan sta je midden in de wereld. Maar dat gewone teken. Dat wordt opgeheven. In iets anders. En wat die discipelen daar hebben gedaan. Wat is dat dan? Ik doe dat tot mijn gedachtenis. Dat we zeggen dat hun Jood zijn. Het paasmaal vieren. En het gericht zijn op het verleden van de uittocht. En de toekomst. Van de verlossing. Die zal komen als de Messias op de wolken des hemels komt. Dat dit alles gebeurt en gevierd wordt. Door de discipelen. En in de paasmaaltijd. Maar dat zij het mogen vieren. Met het oog op de verlossing der volkeren. Niet dat die volkeren aan die paasmaaltijd zitten. Maar het straalt uit. Er is iets, en dat avondmaal voor ons. Dat is een afglans. Een afstraling van de paasmaaltijd. Niet dat wij die paasmaaltijd moeten gaan doen. Dat is niet onze roeping. Nee, wij moeten juist in die volle glans staan. Zoals het uitzicht uitstrekt over de volkeren. Daar is het gedaan. Het is in Israël gedaan. De discipelen hebben het gedaan. De kern van Israël heeft het gedaan. Opdat het uitstraalt. En omdat het hele bestaan van Israël krijgt hierin zin. Dat het dienstbaar is aan de verlossing der volkeren. Het is geen doel in zichzelf. Soms in moeilijke ogenblikken. Van de vervolging en de ballingschap. Heeft de Talmud daar wel eens in die richting geweest. Alsof het alleen maar gaat om het voortbestaan van Israël. Maar geen wijs heeft dat ooit erkend. Het gaat altijd om veel meer. Het gaat om de verlossing der volkeren. En dat straalt uit. En is het ook zo. Dat wij die tekenen van brood en wijn. Dat wij die ook mogen oprichten. En dat wij die gedachtenis van Jezus. Ook voor ons mogen oproepen. Om met hem verbonden te zijn. Om hem te ontmoeten in het verleden en de toekomst. Om dat gebeuren van die 33 jaar zo niet in een herinnering. Maar in een wederherinnering. Een omhoogvoerende herinnering. Zo te volbrengen. In een poëzie. In een doen. Dat dit gaat gebeuren. Dat we opgeheven worden. En dat we verbonden zijn met de Heer Jezus. Diepe eeuwigheid ervoor, met de volheid des tijds, de 33 jaar, en de toekomst van het Koninkrijk Gods. Dat kan gebeuren, dat dat juist ons verbindt met deze hoogste dingen. Dit teken is het teken van alle andere tekenen. En je kunt nu ook op die wijze sacramenteel gaan leven. En dat is nu het laatste. Als je dit geheimnis kent, dan kun je het ook toepassen op je eigen leven. Want, kijk eens, heel veel mensen menen dat je ze best troost. We zeggen, hoeveel mensen ontmoet je niet als je werkelijk van hart tot hart spreekt, die het verleden niet kunnen vergeten. Het is voorbij. Klagen, wat zijn er mooie dingen geweest. Oh, ik weet wel dat er mensen zijn die zeggen dat ze helemaal geen mooie dingen in hun leven hebben gehad. Of het waar is, daar wil ik niet over twisten. Maar het merendeel van de mensen heeft wel mooie verheven dingen gehad. Heeft ze toch ook die dingen die u nooit zou willen loslaten. En dan zegt de vergankelijkheid. Het gaat voorbij, het is geweest. Dat is de jeugd, er zijn de mooie ogenblikken geweest. Allerlei leeftijdsfasen. Waarin zulke mooie ogenblikken waren, waarin je dichterlijk kon zeggen, in dit ogenblik was eeuwigheid, en wat zegt de mens soms niet dingen die later niet meer gelooft. Misschien romantisch was, maar soms komt in romantiek soms nog wel iets uit, dan is het dan omvloers door heel veel nederige dingen die tot andere dingen herleid kunnen worden. Maar wat is het een teruggaan soms toch naar die dingen die je zo graag onvergankelijk zou willen hebben. Je kunt ze herinneren, soms kun je zitten mijmeren. Soms komt het zo dichtbij. Toch, het is altijd weer weg. En dan zeggen mensen, je moet dapper zijn. Stoïcijns, en dat noemen ze dan vaak christelijk. Het is doodgewoon stoïcijns. Stoïcijns zijn, zoals die wijsgeer zei, toen hij zijn vrouw en kinderen en alles verloor. Het doet me niets, want ik heb aan niets gehecht. Ik heb er plezier van gehad. Maar het is nu voorbij en ik heb nooit aan gehecht, dus ik verlies niets. Kijk, dat lijkt heel wat. Veel mensen denken dat zoiets te maken heeft met geloof en met zulke dingen meer. Nee. Eerste kenmerk, broeders en zusters, van geloof is dat je je niet laat vertroosten. Dat je zegt, het lijkt wel, de dingen gaan voorbij. Nee, er zijn dingen die zo groot zijn geweest. En die je niet kan loslaten. Ik weet dat er is veel kaf bij. Er is veel toegevoegd. Vergankelijke dingen die er helemaal niet bij horen. Die van de zonde zijn en die niet meer de schepping horen. Maar er zijn ons tot dingen in het leven geopenbaard. En die kun je. Ja, broeders en zusters. Denk niet dat het kleingeestigheid is. Het is juist grootmoedigheid als je ze niet kunt loslaten. En dat betekent dat je van formaat bent, dat de geestelijke glans niet is. Dat je weigert om die laatste en mooiste dingen, om die op te geven. Ook al zijn de mensen gestorven van wie ze waren. Al waren het ontmoetingen met mensen die niet meer in deze wereld zijn. Al die dingen meer, dat zijn onvergankelijke ogenblikken. Moet je ze kwijtraken. Je probeert ze krampachtig vasthouden. Dan moet je uit vingers dan opengebroken worden. Ach, broeders en zusters, het gaat anders. Jezus heeft gezegd, doe dit tot mijn gedachtenis. Er is daardoor ons een macht gegeven om dingen die eeuwigheidswaarde hebben en die in het verleden schijnen bedolven te zijn, om die op te roepen in een herinnering, ja, dan in een wederherinnering, in een verheffen herinnering en verbonden met de Heer Jezus, worden ze onvergankelijk. Broeders en zusters, het beste van ons leven, dat wat God ons heeft toevertrouwd, dat op de hoogte stond van ons geschapen zijn in het beeld Gods, dat is onvergankelijk. En het wordt voor de eeuwigheid bewaard. Zoals Mahler het ook zo schitterend heeft uitgezongen in zijn tweede symfonie. Was vergangen is auferstehen. Dat de dingen die voorbij zijn gegaan, dat ze toch wat entstand is, moest vergeten. Het staan, dat is door de zonde, door alles. Maar als vergangen is, moest auferstehen. Dat geheimnis heeft Mahler begrepen als het wezen van de Bijbel. En dat ligt allemaal hierin. Je kan zeggen, het is wensdroom en je verlangt het. Maar met de grond en de kracht van deze dag ligt in dit ene. Doe dit. Dit. Doe het. Tot mijn gedachtenis. Dat wat daar gebeurd is, wat alles omhoog heeft. Ontoegankelijk licht. Dat is een kracht. Want ook wat de Heere God u aan mij heeft toebedeeld. Ook in het verleden. En wat voorbij schijnt te zijn gegaan. Dat voor alle eeuwigheid bewaard wordt. In een onvergankelijke heerlijkheid. Zo mogen wij met de dingen bezig zijn. Niet op zichzelf. Vergeet nooit als u met deze dingen bezig bent. Dat altijd het middelpunt wees. Doe dit tot mijn gedachtenis. En vanuit die gedachtenis van de Heere Jezus valt het licht op over ons leven. En kunnen we steeds zien dat ook de zogenaamde vergankelijke dingen van ons leven steeds meer de glans van de onsterfelijkheid krijgen. En het leidt zelfs tot de uiteindelijke wederopstanding des vlezes. Dat betekent dat het gewone aardse leven een toevoeging kan krijgen van die gedachtenis waardoor de dingen zo glanzend en heerlijk worden en het leven zin, blijdschap, toekomstverwachting, maar ook geluk in het heden betekent. Doe dit. Doe. Daar begint het mee. Dit doe het. Tot mijn gedachtenis. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want voor u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Zingen wij nu van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11. En bekende dat ik de volgende maal in Rotterdam hoop te preken op 22 juli om 5 uur in de Helegondakerk hier in Hilgersberg. 22 juli, 5 uur, Helegondakerk, Hilgersberg. Ontvangt u de zegen des Heren, de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods. Gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.